Dit is de zondagochtenddienst van 25 juli 2021. De boodschap wordt gebracht door Roel Koster en Jacob Janssens.
Ik dacht, laat ik mijn grote broer er een keer bij halen. Ja, even meedenken. Jacob is mijn geestelijke broer wel, maar onze grootste broer is Jezus zelf natuurlijk, hè?
Ja.
Dus dat bedoel ik er ook mee. Jacob en ik hebben onze grote broer er maar bij gehaald, want die heeft dit een keer gedaan, hè? Die heeft aan Johannes door zijn engel geopenbaard wat Gods plan met mensen is en wat de bedoeling is. Ik dacht net, eindelijk is het zover, ik zal het u uitleggen. Ik denk al anderhalf jaar geleden zeiden Jacob en ik een keer tegen elkaar, zullen we het eens over openbaring gaan hebben? Er kwam ze af en toe iets tussen. Maar in de tijd dat we hier geen bijeenkomst hadden, hebben Jacob en ik op zondagochtend, behalve af en toe op een andere gemeente gekeken, hoe doen ze het daar? Ook met z'n tweeën erover gehad. Wat boeit jou nou een openbaring? Snap jij het eigenlijk allemaal wel? Enzovoort. Ik kan u geruststellen, wij zijn samen op weg om het allemaal te doorgronden. Maar hebben wij het allemaal al uitgedokterd? Nee. Dus wij gaan met elkaar gewoon in gesprek. Dan maakt u mee hoe wij dat gedaan hebben de afgelopen tijd. Als u denkt, oh ja, die twee mannen gaan praten. De bedoeling is dat u ook meedoet. Dus vandaag wordt u een beetje verwend. Dan maakt u zo'n gesprek tussen Jacob en mij mee. U krijgt vrijwillig huiswerk aan het eind.
Ja, reken maar.
Dat zal Jacob u aan het eind wel toelichten. Maar ons idee is, er zijn allerlei ideeën die u misschien heeft voor openbaring of vragen of wat dan ook. Vertel waarvan u denkt, hoe zit het nou daarmee? Of kunnen jullie het daar een keer over hebben? En dan komen we daar gewoon op terug, zodat het een verhaal wordt van ons allemaal en bovenal het verhaal van Jezus Christus.
Juist. Ja.
En het eerste wat Jacob en ik tegen elkaar zeiden, en daar gaan we zo in gesprek, was natuurlijk, ja, als je ziet wat er allemaal over openbaring gezegd is, geschreven is, op internet te vinden is. Sommige dingen vonden wij zinnig. Sommige dachten we, die durven we geen eens naar de kringloop te brengen. Die moet gelijk gewoon weg. En alles daartussenin. Dus de eerste vraag is gewoon, hoe moet je het nou lezen? Met welke bril op moet je nou openbaring lezen? En wat is nou de goede bril? En hoe bepaal je nou wat de goede bril is?
Ja.
Jacob, hoe doe je dat?
Ik heb net een nieuwe bril, dus misschien is die wel goed. Nee. Hoe doe je dat? Ja, hoe doe je dat? Nou, daar heb ik eventjes een... Ik wil eerst nog even terug naar die onderdelen. De verschillende visies.
Ja, tuurlijk.
Want die komt eerst even. Ik zet ze nu even neer. Ik draai even bij. Ja, dat is het lijstje. Ik heb hem ook hier hoor, anders dan... Ik heb vijf onderdelen opgeschreven. En dat is de niet-letterlijke. Dus dan moet je alles ideeel bekijken of psychologisch. We komen er straks even op terug. We hebben ook een historische visie. Dat het in de historie gebeurd is en dat het klaar is. En er is ook nog een visie van, nou ja, we moeten de historie bekijken. Dan kunnen we zien hoe openbaring zich ontwikkelt. En dan heb je ook nog de futuristische uitleg, of op de toekomst gericht. En dat is dan de bedelingenleer, of de ultra-bedelingenleer. Dat betekent, nou dat leggen we al uit. Jij begint even bij één, dacht ik.
Ja. Nou, idealistisch, dat klinkt mooi. Idealistisch is, de uitleggers die het zo uitleggen, die zeggen, al die verhalen, gebeurtenissen in openbaringen zijn symbolisch. He, dus je moet niks letterlijk nemen, het zijn allemaal symbolen van een werkelijkheid. En die zeggen, ja, dat is een soort tijdloze waarheid. Het goede overwint het kwade. Bijvoorbeeld voor de mensen die iets van kerkgeschiedenis weten. Je had een kerkvader Augustinus, die zei, dat is de goede uitleg. En op zich denk ik dat het goede het kwade overwint. Nou, wij geloven dat allemaal van harte. Alleen, ik denk dan... Ja, als je zegt, ja, dat is een soort tijdloze waarheid, dan denk ik, ja, dat klopt wel bij openbaring. Maar het is nog veel meer dan dat. Want dat is niet een soort principe en we gaan maar door. Het gaat ook werkelijk gebeuren wat er in openbaringen staat. Ja. Maar kortom, idealisme is het goede overwint het kwade en daar ben ik het van harte mee eens.
Ja.
En die tweede, Jacob, wat is dat? Psychologie? Gaan we hier ja, op psychologie die, doen?
Die kwam ik ook tegen en die vond ik echt... Ja, hoe kom je erop? Maar het gaat er dus over dat Johannes op geen moment verbannen is naar Patmos. En dat Johannes dus een soort psychische crisis heeft. En dat hij dan allerlei beelden ziet om voor hem het leven aangenaam te maken. Dus die theorie komt ook voor. En wat wij daaraan hebben is niet zo heel veel, als ik eerlijk ben. Dus die moeten nog niet eens naar de kringloop.
Die doen we niet.
Ja. En dan krijg je de historische... Wat geweest is, is geweest. Dus dan gaat het bijvoorbeeld over die 7 gemeenten in het begin van Openbaring. En dan hebben ze het erover dat de beelden die daarna komen voor die 7 gemeenten gelden. En dus dat is, in de historie stopt het daar. Als je kijkt in boekhandelingen, dan houdt het een beetje op na, zeg maar, 2 eeuwen daarna. Dan hebben die dingen in Openbaring wel zijn ding gehad. Dus daar gaan we zeker niet mee in zee. Want dan zou het betekenen dat we nu helemaal niks aan dat boek hebben. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Helemaal niet waar, bedoel ik. En dan heb je nog de algemeen historische. Dat is nummer 4. Dat betekent dat ze de uitleg zoeken in de dingen die om je heen gebeuren. In de tijd dat ik nog op de Bijbelschool zat, in deze leer, heette het dat de Chinezen zouden komen en die zouden de wereld overspoelen en dan zou de eindtijd er zijn. En dan wordt het op het volk China geplakt. En dan wordt het op volk dat geplakt. En als je over de antichrist hebt, dat is al de Nero geweest, dat is Napoleon geweest, dat is de paus geweest, dat is van alles geweest. En elke keer verandert de uitleg. Naarmate de geschiedenis verandert, verandert de uitleg van het boek Openbaring. Ik denk ook niet dat wij daar iets mee kunnen, met zo'n uitleg. En dan ga ik nog even naar die bedelingenleer. Dat is ook zo'n gedachte. Die wil ik wel eventjes onder ogen brengen. Dat vind ik wel belangrijk, die laatste. Want daar zitten we zelf mee. Ik wil gewoon zeggen behept. Want het is een leer die in heel veel christelijke kringen wordt aangehangen zonder dat ze doorhebben dat ze die aanhangen.
Nou, misschien kan je eerst even zeggen wat een bedeling is. Dat mensen denken, was ja, dat weer zo, voor een...
Ja, nou, dat was de bedelingleer is dat je de geschiedenis in stukjes knipt. Adam en Eva die leefden in de bedeling, oftewel het tijdperk van de onschuld. Dan komt de zondeval en dan krijg je het tijdperk van het geweten. Dan komt de wet, dan krijg je het tijdperk van de wet. Dan komt de genade, dan krijg je het tijdperk van de genade. Dan komt, nou, dan komen er nog een paar van die dingen. En wat daarmee gebeurt is, dat je de delen van de Bijbel pakt. En dat hoort bij dat tijdperk. En dat hoort bij dat tijdperk. En dan bij dat, en dan bij dat. En uiteindelijk krijg je op een gegeven moment een indeling dat de gemeente wordt opgenomen voor de grote verdrukking, zeggen ze dan. En dat is, zie je in Openbaring 3 vers, nee, Openbaring 4 en 5. Want tegen Johannes wordt gezegd, klim hierheen op. En dat is dan de gemeente die opgenomen wordt. Nou, dat is in mijn visie niet. Johannes krijgt visioenen aangeboden door Jezus. Hij moet naar in de hemel opklimmen. Maar hij is niet de gemeente. Hij kan niet symbool staan voor de gemeente. Hij is als persoon, wordt hij opgenomen. Dus die laten we ook achterwege. Maar wat hij nog meer doet, daar zijn schrijvers van. Bijvoorbeeld de Scofield-Bijbel. Die gaat ook uit van die gedachtenwereld. Johannes de Heer gaat ook uit van die gedachtenwereld. Hal Lindsey met zijn boeken, De planeet die aarde heette, gaat uit van die leer. En al die beloften die voor de gemeente gelden, die gelden of voor Israël, of voor de tijd na dat de Heer terugkomt. Of voor de tijd dat, kort verhaal. Al die beloften die de gemeente heeft gekregen, die worden verdeeld over die tijdvakken. En je houdt niks over dan alleen Jezus die gekruisigd is voor je zonden. En dan zit je zo in die, meer heb je niet als gemeente dan. En dan hou je niks over. Voor dit leven niet en voor het volgende leven niet. Dus die leer moet je goed bewust van worden. Dat die, die heeft dat boek verpest, zeg maar.
Nou, die doen we dus ook niet, snapt u. Maar waarom vertellen wij dit? Omdat er een hoop verwarring is. Hè? Dus wat is de goede bril? Dus even een aanvulling op wat Jacob zei. Kijk, 3 en 4, hè? Het is geweest. Toen ik dat voor het eerst las. Ik snapte hoe mensen erbij kwamen. Hè? Die 7 gemeentes aan het begin van de openbaring. Ja, die 7 zijn er niet meer, dus dat is voorbij. En dan snap ik wel, als je dat zo gaat interpreteren. Ja, daar kan je een heel verhaal aan ophangen. Maar blijf uw gezond verstand gebruiken. Als dat echt waar zou zijn, wat doen we hier dan nog? Dus daar hoef je helemaal niet ingewikkelde bijbelstudies voor te maken. Nou, dat geldt voor meer dingen. Dus wij hebben tegen elkaar gezegd, wat klopt dan wel? Of wat is wel de goede benadering? En ik heb u hier een paar weken geleden verteld. God is geest. En het is met geest dus begonnen. Dus op het moment dat je dingen op aarde als eerste uitgangspunt neemt, neem je het verkeerde uitgangspunt. Begin met de geestelijke wereld, want God is geest. En toen God iets dacht en hij sprak, toen kwam de schepping en toen werd het zichtbaar op aarde. Dus de volgorde is vanuit de geestelijke wereld. En dan ziet u hier op aarde een aantal dingen gebeuren waarvan u zegt, ja, dit is een mogelijke invulling van iets wat in openbaring staat. Maar niet andersom. Dus Johannes had het niet over kruisraketten of over weet ik veel wat ze er allemaal van gemaakt hebben. Als je al probeert om het soms letterlijk op te vatten, verplaats je dan in de wereld van 2000 jaar geleden. Ik denk dat die mensen minder moeite hadden om te snappen wat overging dan wij zo af en toe.
Ja. Ja.
Dus wij zeiden tegen elkaar, God is geest, bedenk dus de dingen vanuit de geestelijke wereld en daarna kun je de dingen op aarde verklaren. Dat is de volgorde en toen zeiden we tegen elkaar, zijn er dan een soort principes? Hè? Hoe gaan wij dan ermee aan de slag?
Toenk. Daar heb je de principes.
Nou, we hebben niet afgesproken, jij doet nummer 1, ik nummer 2. Ik ga gewoon even door met nummer 1. Kijk, een heel belangrijk principe, behalve God is geest, is dat God is goed, de schepping is goed en bij de mens zei hij zelfs zeer goed. Dus een mens is Gods mening, wat God zegt is altijd waar. Een mens, zoals hij door God geschapen is en bedoeld is, is zeer goed. Waarom zeg ik dat? Omdat er allerlei opvattingen zijn over, ja, in openbaringen toen dan zie je dat God wraak neemt of zo. Of dan zie je dat het kwade toch redelijk wat voor het zeggen heeft. Of weet ik veel wat er allemaal achter vandaan komt. Je ziet dat er slechte mensen zijn of zo. Onthoud dat er maar één in, niet van oorsprong, maar wel slecht geworden is. Lucifer, de Satan, dat is de bron van alle kwaad en niet je medemens. Hoe slecht ze zich ook soms gedragen in de praktijk. Dus wij hechten eraan dat u goed op uw netvlies heeft. Het gaat over geest, over God is goed, God is zeer goed. Een mens is in aanleg zeer goed. Wij zeiden tegen elkaar, waar gaat het nou eigenlijk over in openbaring?
Ja.
Eigenlijk gaat het over, als ik het in mijn woorden zeg, wie zit er op de troon? Als u openbaringen leest, dan leest u iets over de troon van God. En u leest ook iets over de troon van Satan. En vanaf het begin is er een gevecht geweest in de geestelijke wereld. Wie heeft de zeggenschap over de mens?
Ja.
U en ik, daar wordt om gevochten.
En dat is de strijd, dat is de inzet. Hè? Wie is de baas in je leven? Wie krijgt het voor te zeggen? En bij Adam was het al misgegaan. Ze hebben geluisterd, Adam en Eva, naar de slang. En daarmee geven ze hun opdracht uit handen.
Ja.
En dan krijgt de macht, de Satan de macht over de mens.
En misschien nog iets aanvullends. Kijk, dat er om gevochten wordt, daarom klopt dat verhaal van openbaring 4 vers 1, klim hierin op. Dat is alvast de opname van de gemeente. Dat klopt natuurlijk niet, want dan is er nog geen strijd geweest. Die komt in die hoofdstukken daarna. En hoe kun je nou overwinnen als je voordat de strijd komt, dan word je ergens anders geparkeerd of zo. En dan als het voorbij is, dan kom je weer terug. Hoe kun je nou winnen als je geen strijd voert? Dus nou, ook dat, denk ik, blijft ook wel nuchter.
Ja, ik denk ook eventjes nog een paar die puntjes. Maar het is wel heel nuchter, want je bent de soldaat van Christus. En als er de grootste strijd er is, dan wordt de soldaat er weggehaald, terwijl je net geoefend bent. Dus dat is een beetje raar. Maar er zijn wel meer dingen die we tegenkomen. Ik wil eventjes, alle Bijbelboeken zijn door God gegeven. Dus ik heb hier de Bijbel, die zijn door God gegeven. En waarom zijn ze gegeven? Om ons inzicht te geven in geestelijke dingen. Niet zo direct in de aardse dingen, nee hoor. Wat gebeurt er in die hemelse gewesten? Jezus komt het evangelie van het koninkrijk der hemelen brengen. Of het koninkrijk van God. En dat is niet hier, dat is in de hemelse gewesten. En het koninkrijk Gods is nabij en in je. Als je Gods geest hebt, dan is die in je. Dan ben je verbonden met het koninkrijk Gods. Daar gaat dat boek over. Het boek is primair om jou de weg te wijzen hoe jij in het koninkrijk Gods komt en contact hebt met God de Vader. Dat is primair. De Bijbel is één geheel. Nou, dat is ook zo'n dingetje waar ik al zo lang mee bezig ben. En Roel ook. Dat je steeds verder ontdekt dat Genesis met Openbaring te maken heeft. En wat ertussenin zit ook. Dat het één verhaal is van God. Het is niet losse verhalen van nou Abraham hier en daar een Rut en daar een Johannes die op Patmos zit. Het is een verhaal van God voor ons, om ons op te bouwen, om ons verder te krijgen. Dus daar hoort de drie bij. De Bijbel is gegeven om ons wijs te maken in de geestelijke dingen. Kun jij daar wat van zeggen?
Zeker. Ik ben een enorme fan van Genesis, ook omdat ik dat iets makkelijker te begrijpen vind van Openbaring, in alle eerlijkheid, maar dat gaat nog wel goed komen. Maar de oorsprong, wat Jacob zei, als u tot u door laat dringen hoe sterk en hoe groot God is, want hij bedenkt iets, hij zegt iets en het is er en het is alleen maar goed. De schepping vergaat niet trouwens. Hè. Even over Openbaring staat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat betekent niet de planeet die aarde heette. Dat betekent dat God de dingen die beschadigd zijn gaat herstellen. Dus het meeste gaat goed en de rest komt goed, heb ik u hier wel eens gezegd. Dus God is niet de God die iets gaat vernietigen, maar die gaat het herstellen en genezen. En dat kunt u uit uw eigen leven hopelijk getuigen dat het zo is. En dat gaat ook voor de hele schepping gebeuren. Evenaar dat het een eenheid is. De bedoeling van de schepping was voor Adam en Eva, hè, en dat zegt God ook, joh, ga ermee aan de slag. Hè, onderhoud haar, bewerkt haar, haal eruit wat erin zit, als ik het in mijn woorden zeg. En er was er maar één boven de mens en dat was God zelf. De bedoeling was ook dat Adam zou ontdekken op een gegeven moment, goh, hoe mooi is dit allemaal, alleen, u kent dat verhaal, ik mis iets, zei hij op een gegeven moment, ik mis een levenspartner, toen al die dieren voorbij kwamen, mannetjes en vrouwtjes, en hij dacht, nou, ik weet niet wat hij dacht, maar ik zeg het even mijn woorden, waar is mijn vrouw? Nou, dat heeft God voor hem opgelost. En ik denk dat God heel bewust alles doet. Dat had hij erin gedaan om Adam te laten beseffen, er ontbreekt iets bij mij, met de bedoeling dat Adam zich zou gaan realiseren, zoals ik als eerste man een partner zocht, zou het eens zo kunnen zijn dat God ook een partner zoekt. Dat bedoelen Jacob en ik met dat het over geestelijke dingen gaat. De bedoeling was niet alleen dat Adam dacht, ik zoek een natuurlijke vrouw, maar dat hem dat aan denken zou zetten, zou God ook een geestelijke levenspartner zoeken, de mensheid.
Ja.
En daarvan zie je in de Bijbel heel veel dingen terug, dat God altijd het liefde de mens opzoekt. Nou, sommige mensen hebben wederliefde en dan krijg je een verbinding, een relatie. En sommige mensen keren zich van hem af. Nou, dat gaat zo in de geschiedenis.
Ja.
Met strijd en onderdrukking en met overwinning. Want Marijke zei er net in de zangdienst al. De meeste hoofdstukken in de Openbaring gaan wellicht over strijd en over ingewikkelde zaken. De kern is, Jezus Christus heeft al overwonnen en wij gaan dat ook doen met hem.
Ja, precies. Ik loop even die puntjes snel door. Het boek Openbaring heeft dus betrekking op de geestelijke dingen. Nou, dat is wel duidelijk. Het laat de ontwikkeling zien van de gemeente in de hemelen. Daar gaan we nog op terugkomen, want dat is een reis die je maakt als gemeente.
Nou, dat hangt er vanaf wat je vraagt, Piet, te stellen. Maar dan kijken we even of we er nu op ingaan of dat we er later op terugkomen.
Ja. Ja, daar wil ik wel wat op zeggen.
Oké, maar zullen we even de vraag herhalen, want ja. Ik weet niet of iedereen Piet zijn vraag verstaan heeft. Piet zijn vraag is, als ik hem even vertaal, Jacob Roel, waardoor laten jullie je dan inspireren bij je uitleg? He, door bijvoorbeeld Kees Visser van der Brink of wellicht andere uitleggers, of laat je je rechtstreeks door de Heer inspireren? Jacob, jij wou er iets op zeggen.
Ja, kijk, als ik met die Bijbel bezig ben, vraag ik altijd om inspiratie van de Heer. En waar ik dan ook stukjes lees, ik bid altijd, als ik een preek maak, ik kan wel over zeggen, dan ben ik thuis bezig. Heer, waar gaan we het over hebben? Wat gaan we doen? En dat is de eerste vraag al. En dan lees ik dingen en denk, ja, dat is mooi. En dan ineens krijg ik inspiratie, daar gaan we mee bezig. En dan krijg ik ook woorden en gedachten. En als ik zelf een onderwerp kies, krijg ik dat meestal niet. Dus die inspiratie van God, daar ga ik naar zoeken. Anders, dat is het allerbelangrijkste. En ik denk ook, als je zelf Bijbel leest, dan moet je naar de Heer gaan en inspiratie zoeken. Je kunt niet zomaar allerlei. Nou, we hebben. Laat die boeken eens zien. Kijk, ik heb er al een paar neergezet van die boeken. Dit zijn er maar 3. Roel heeft er een stuk of 10 volgens mij. Zet er maar een paar bij, Roel. Dat is wel leuk. Ik zal ook nog even een ophalen uit mijn tas.
Voor de mensen die net dachten. Welke bedoelt Piet?
Dat is die, ja.
Onze broeder van der Brink heeft jaren geleden vers voor vers openbaringen verklaard met de inzichten die hij toen had.
Ja.
Ik denk, als hij nog zou leven, zou hij misschien wel een nieuwe versie maken met nieuwe inzichten. Voor een deel. Dit boek ligt op de boekentafel. Kees heeft gezegd, ik ga dat niet vers voor vers doen, maar met allerlei thema's en onderwerpen. Nou, Jacob heeft nog meer boeken en literatuur, ik ook. Wat doen we daarmee? Lang antwoord op jouw korte vraag, Piet, terechte vraag. Waar laten wij ons door inspireren? Ik heb maar één antwoord. Door Gods geest laten wij ons inspireren. Wij hebben hier gezegd, daar ben ik heilig van overtuigd, het is woord en geest. Dus lees de Bijbel en hoe moet je hem lezen? Dat gaat over geïnspireerd door Gods geest. En soms lukt het, Jacob en mij dan zeggen, dat is echt van de Heer. En soms denk je, ja, qua kennis klopt het wel. Of ik zoek het nog eens een keertje uit. Maar Heer, er is nog veel meer. Wilt u dat aan ons openbaren? Want dan gaat het pas echt ten volle leven zoals u het bedoeld heeft. En al die schrijvers, ik ga ervan uit, de meesten hebben oprecht van hart gezocht. En soms hebben ze iets gevonden. En soms denk ik, ik snap wel wat je hebt bedacht. Maar volgens mij is er nog meer of is er nog een andere invalshoek. Dus wij zijn ook wel eens op zoek gewoon naar het meerdere.
Kijk, je kunt die boeken lezen. Dat is prachtig. En dat moet je ook doen. Maar dan nog steeds, Heer, wat is uw weg? Kijk, ik pak even één boek die ik heel veel gebruik. Dan krijg je een indruk van hoe ik daarmee bezig ben. Want de verantwoording is dit even. Hè? Dit is de studiebijbel. Die staat ook daar. Dus ik zou je kunnen lenen. Deze studiebijbel is door hele geleerde theologen opgezet. En waar ze goed in zijn, is de historie, de verbanden leggen. Maar de uitleg is vaak ver te zoek. Want ik plaats ze allemaal in de historie en dat is geweest en dit is dat. En...
Of bij natuurlijk Israël, dus wat je ziet is dat die mensen heel veel kennis hebben en grondig ook. Veel onderzoek doen en er zit de uitzonderingen dagen later weinig geestelijk inzicht in. Dus als het gaat over inspiratie, denk ik, ik vraag me soms zelfs als al van die schrijvers, zijn ze gedoopt met Gods geest? Maar ze zijn zeer oprecht op zoek en ik heb een aantal van die mensen zelf al gezien en gesproken. Dus je kunt wel een eind komen met die mensen, maar het komt pas echt goed als het naast kennis en bijbellezen en bidden enzovoort, als de Heer zelf de dingen aan je openbaart.
Ja,
dat is helemaal juist.
En ik denk dat we dit ook terugvinden in wat wij hier als punten hebben neergezet. Want het boek Openbaring heeft dus betrekking op het geestelijke, niet op de aardse. Laat de ontwikkeling van een gemeente zien, kijken of de tekst zelf duidelijk is. Je kunt het lezen en soms is het meteen duidelijk. Zo niet, kijk je het hele boek na. Er staat zo'n verklaring in. Een ander tekstgedeelte van het boek. Als het daar niet te vinden is, dan ga je voor de hele Bijbel. En bid om wijsheid. Ook als je zelf studie maakt, bid om wijsheid. Heer, hoe zit dat? En het punt is dat de Heer soms heel persoonlijk bij jouw leven bezig is. Niet dat hij dat hele scala aan hoe zal dat gaan in de toekomst helemaal aan je openbaart. Want dat gebeurt namelijk niet. Daniel kreeg ook niet alle uitleg van wat hij aan visioenen zag en wat de Heer hem wilde meedelen. Dat komt later, zegt hij. Dat komt later, aan het eind van de tijd. En niet alles zal direct duidelijk worden.
Want over Daniel... klinkt misschien een beetje raar, maar ik ga het toch maar zo zeggen. Het is een van mijn favoriete helden uit het Oude Verbond. Want als er één mens was in het Oude Verbond die zeer oprecht van haar God zocht in alles wat hij deed. En het niet alleen zocht, maar ook voor een flink deel gevonden heeft. Hè. U kent al die verhalen van de leeuwenkuil en zijn vrienden in de vurige oven enzovoort. Maar iemand die zo oprecht en zo radicaal God zocht, daar kon God zoveel aan kwijt. Hè. Dus Daniel heeft 12 hoofdstukken. De eerste 6 zijn de bekende verhalen, zal ik maar zeggen. En 7 tot en met 12 gaat over profetieën die God aan Daniel kwijt kan. En Daniel heeft dan iedere keer zoiets van, wilt u het aan me openbaren? Uitleggen, wat is dit? Wat gebeurt hier allemaal? En een deel kan God aan me kwijt. En van een deel zegt God op een gegeven moment tegen hem, Daniel, dat is voor verre tijden, dat is voor nu verzegeld. Even bruggetje naar Openbaring en dat de Bijbel een geheel is. In Openbaringen gaat het over zegels en over zegels openen en over wie is waardig om een zegel. Als je vroeger zo'n boekrol, dan plakte je hem erop, dan was het verzegeld, afgesloten de inhoud. Iemand moet waardig zijn om dat te openen. En er is er maar één waardig om dat te openen, Jezus zelf. Want je zult wel een 100% zuiver oprecht mens moeten zijn om daadwerkelijk te kunnen doorgeven wat God ten volle bedoeld heeft. Wij doen dat ten dele en dat is prima. Jezus was de enige die echt oprecht waardig was. Daar komen we later nog wel een keer op terug. Dus in het Oude Verbond zochten mensen oprecht naar God. Zoals Abraham, die zocht de stap met de fundamenten, staat er in Hebreeën. Daniel zocht dat. Jezus heeft het geopenbaard. En dankzij Jezus kunnen wij er ook steeds meer van doorgronden en meekrijgen en toepassen.
Ja, precies. Die punten die staan in, die kun je ook van me krijgen als je wil. Voor jezelf om verder te lezen. Ik ga een plaatje verder. Dat is echt een plaatje.
Ja, die mag jij
doen. Ik heb me letterlijk suf gepiekerd. Hoe krijg je openbaring nou in een schema? En toen dacht ik, ja, de zegels worden verbroken en dan komt er een komende paarden aan, 7 en dan dit en dat. En de schalen en bazuinen. En ik denk, nee, dat wordt hem niet. Uiteindelijk is het dit geworden. Ik heb eventjes... de lijnen zijn eruit gevallen, zo te zien. Hoe ga je dat ding ook aanzetten? Ja.
Nou, op dat
eigenlijk zit hier een stukje scheiding. Hier ook.
hier ook. Hier en hier. Hij is niet helemaal in beeld, dus geeft niks. Het boek begint met Jezus tussen 7 kandelaren. Deze, dat is de start. En het boek gaat over het geheimenis van de 7 sterren, de 7 engelen. En de 7 kandelaren, de gemeenten. Kun je teruglezen in Openbaring 1 vers 20. Dat is een sleutelvers. Dat is het belangrijkste vers om het te begrijpen. Dat is het onderwerp. Het geheimenis van de engelen en de gemeenten. Daar begint het mee, met 7. Met 7 engelen en 7 gemeenten. Die 7 gemeenten, die hebben het vervolg straks, daar kom ik even op terug. Dat is de setting. Dit hoort ook nog bij de setting. Troon van God en Jezus, engelen boekrol. Openbaring 4 vers 5. Dat staat erboven. Dit staat boven de ontwikkeling van de gemeente. God op de troon, Jezus naast hem op de troon met zijn engelen. Dat heeft direct verbinding met deze 7 engelen, 7 gemeenten, waar Jezus tussen de kandelaren woont, werkt, leeft, wandelt. Jezus zorgt voor 7 gemeenten. Door middel van zijn 7 engelen vanaf de troon van God. Hier in Openbaring 4 vers 5 wordt de boekrol geopend. Wat gebeurt er dan? Dan krijg je de strijd. Wanneer is die strijd begonnen? Wanneer is de eindtijd begonnen eigenlijk? Sommige mensen zeggen die moet nog komen, eindtijd. Hij is al begonnen. Op het moment dat Jezus Christus de Satan overwint, is het begonnen. Dat is de eindtijd. Die is begonnen op het moment dat Jezus zegt van nu is het afgelopen, Satan. Jouw einde is daar. Jouw einde is gekomen. Het gaat om het einde van het rijk der duisternis. De eindtijd gaat niet over de eindtijd van de gemeente of van de aarde of van de hemelen. Nee, de strijd is er. Want dat krijg je dan, hè, die hoofdstukken na hoofdstuk 5 tot en met 19. Dan krijg je die strijd in de hemelse gewesten. Waarom krijg je die strijd in de hemelse gewesten? Omdat er mensen zijn die zich daarmee gaan bemoeien. Jezus was de eerste mens die zei, en nu ga ik oorlog voeren tegen het lam. Tegen de duisternis. Nu ga ik oorlog voeren. Ik blijf staan en ik overwin die Satan. En die heeft wat uitgeprobeerd op Jezus. Die heeft wat uitgeprobeerd om hem onderuit te halen. Is niet gelukt.
Ja, want wat je nu zegt, ik merk dat er soms ook wel misverstand over is. Strijd, dat zal u duidelijk zijn. De duivel en de Satan zijn niet uit op strijd. Die willen altijd in het geniep opereren. Het eerste wat ze doen is hun bestaan ontkennen. Want als je niet gelooft dat ze bestaan, je gaat niet vechten tegen iets wat niet bestaat. Dat zie je in deze wereld. Joh, ben je uit de middeleeuwen dat je gelooft in boze geesten. Ja, maar dat is natuurlijk iets heel geniepers. Als mensen niet zien wie hun ware vijand is, dan ga je daar ook niet tegen vechten. En dan kan hij nog een poosje in het verborgene blijven. Dus de bedoeling is dat wij, zoals Jezus dat ook deed, die dingen openbaar maken. En hij weet wel dat als kinderen van God en zonen van God in de geestelijke wereld de strijd aangaan, dat dat zijn einde wordt. Dus het is het einde van het tijdperk van na de zondeval. Want door de zondeval ontstond er een ander tijdperk of bedeling, als u daar weer bij aansluit. Daar komt een einde aan. Want als er in de Bijbel staat, ik ben de Alfa en Omega, het begin en het einde, weet u wat dat betekent? Voor de zondeval en voor de val van Lucifer was er alleen maar goedheid. Dat is het begin, dat is de Alfa. Er ging er iets mis, dat weet u. En dat wordt opgelost. Aan het eind krijg je de poel des vuurs, waar we het andere keer nog wel over hebben. En dan heb je dus God is ook de laatste, de alfa, en Jezus ook als volwassen zoon van God. Dus daartussenin hebben we wel gedoe, een paar duizend jaar. Maar nog vanaf het begin, nog tot het eind toe, zal het kwaad het woord zeggen hebben in uw en mijn leven, of in deze wereld. Dat is een periode die helaas ontstaan is en waar u en ik, onder leiding van Jezus Christus, een eind aan gaan maken.
Kijk, die gemeente, die krijgt een wapenrusting. En die heb je hard nodig om die strijd te winnen. Om in je eigen leven te winnen. En die eindtijd is al begonnen, mensen. Die hoeft niet nog te komen. Jezus geopenbaard aan het einde der tijden, wordt er gezegd. En die einde der tijden, we gaan niet met zo'n bord rondlopen. Het einde der tijden is nabij. Hè? Dat is een heel ander verhaal. Het einde der tijden is iets heel anders dan wat hier, wat wij eronder verstaan. Kijk, wat Jezus doet is die boekrol openen. Wat betekent dat? Dat hij jouw hart opent. Dat hij ergens die zegels die op jou zitten eraf haalt. Jij bent verzegeld voor de waarheid. Je was verzegeld door de boze. Hij heeft zijn zegels op je geplakt gehad. Die zegels worden verbroken. En wie wordt verzegeld? Het rijk de duisternis, de Satan en de dood, die worden verzegeld. Die worden vastgelegd.
Inpakken en wegwezen.
Zeg je?
Inpakken en wegwezen.
Inpakken en weggooien, ja. Uitstoten in het poel des verderfs. Ik heb hem hier maar even zwart hoekje gemaakt. Eigenlijk zit hij er buiten, maar goed. Die zit dan helemaal buiten bij die nieuwe hemel en aarde. Die komt dan ook nog eens. En daarna is God alles in allen. Dat is het hele boek Openbaring in een notendopje. Als je het... En wij winnen, hè. Deze lijn die zet zich door totdat God alles in allen is. En dat is de boodschap van Jezus aan de gemeente. Wij winnen. Er is strijd. Er is van alles te doen in die hemelsgewesten. Ja, dat klopt. Maar de oorzaak is niet dat de boze achter ons aan zit. Wij zitten achter de boze aan. Dat is de oorzaak. Wij zijn zijn gevaar. Daarom komt hij in opstand. En maar dat biedt hoop. Maar Jezus heeft gezegd, jullie hebben het recht om op slangen te trappen. Jullie hebben het recht om die boze aan te pakken. Jullie hebben het recht van zonen verkregen, net als Jezus. En dan krijg je een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Er zit nog een duizendjarig vredigheid bij enzovoort. Totdat God alles is in allen. Dan zijn wij zijn tempel. Dat is heel in het kort het boek Openbaring. En,
De tekst die jij net aanhaalde. Hè, slangen en schorpioenen treden. U weet wat erachter staat. Hè? En niets zal u enig kwaad doen. Dus zie er niet tegenop. Is het gedoe? Ja, natuurlijk is het gedoe. Hè? Dat snap ik ook allemaal wel. Maar geloof God nou op zijn woord, niets zal u enig kwaad doen als u als oprechte trouwe christen gewoon doet wat er van u gevraagd wordt. En alles wat u daarvoor nodig heeft, zijn woord, zijn geest, het verlossende werk van Jezus Christus, dat heeft God u en mij al aangeboden. Het enige wat u moet doen is zeggen, dat neem ik tot me. Daarom moet je zo'n boekrol opeten, om dan maar weer iets uit de Bijbel te vertellen. Wij keken ook op de tijd, wij zeiden tegen elkaar, we beginnen hier gewoon mee. Dus dit was de introductie deze keer. En volgende week, ik stond vandaag op de spreekrooster, volgende week Jacob. Dus wij hebben al bedacht, wij gaan dit van volgende week deel 2 doen. En dan zien we het wel daarna. Dus ja. Hoeveel delen komen er? Wij hebben net zo min daarvan een idee als u. Dat gaan we wel meemaken. Maar ik heb u aan het begin verteld, Jacob zal u wel even uitnodigen voor wat vrijwillig huiswerk.
Ja.
Dus u kunt nu nog ontsnappen en anders...
Nee, niet weglopen. Oh. Gauw wegwezen, anders moet je huiswerk maken. Nee, de bedoeling is, kijk, wat wij graag willen is dat we aansluiting hebben bij jullie. Wij kunnen heel veel praten met z'n tweeën, prima, dat is leuk. Maar eigenlijk gaat het erom dat we als gemeente hier wat mee kunnen. Dus wij hadden bedacht om dan maar te vragen of je het wil opschrijven. Waar denk je aan bij het boek Openbaring? Of daar heb ik moeite mee. Of dat spreekt me aan. Of dat wil ik graag meer over weten. Ik heb hier een mapje en pennen. Ik wil graag dat je het opschrijft. Zal ik ermee rondlopen?
Ja, doe maar, want dan zal ik zo de dienst afronden. En dan wil Jacob het uitzetje. Misschien zegt u, joh, 1000 jaren vrederijk. Ik heb de klok horen luiden, ik weet niet waar de klepel hangt. Vertel eens hoe dat zit. Ik vind het prima, als dat uw vraag is, schrijf hem op. Als u zegt, ja, die twee getuigen, wie zijn dat eigenlijk of zo? Of hoe werkt dat? Ook goed. Als u zegt, die 144.000, dan moet je niet letterlijk nemen, maar wat betekent het dan wel? Dus alles waarvan u zegt, dat heb ik me wel eens afgevraagd. En ook als u zegt, daar heb ik wel een idee over, ook prima. Schrijf het even op die blaadjes met een pen die Jacob u uitdeelt, wat we ermee gaan doen. Als u het nu opschrijft of straks bij de koffie, geef het straks weer even aan Jacob aan mij terug. Dan kijken wij wat u opgeschreven heeft. En dan kijken wij hoe we daar op een beetje logische manier de komende keren gewoon op in kunnen gaan. Is dat duidelijk genoeg? Mooi. Nou, dan was dit de eerste ronde van Jacob en Roel gaan samen iets over openbaringen doen. Maar samen, vooral onder leiding van Jezus, samen met u. En er is natuurlijk één, vind ik, ontzettend mooi lied bij ons in de bundel Openbaringen 15. Waarin het gaat over dat wij winnen. En nog een heleboel meer. En dat is gewoon bijna letterlijk de tekst van Openbaring 15 vers 1 tot en met 4. Dus ik wou u voorstellen, als u zo uitgeschreven bent. En Henk kan weer naar voren komen. En we zetten de techniek even aan dat we dat lied gewoon samen met elkaar uit overtuiging zingen. Heere God, Heere Jezus, dank voor uw oneindige liefde en trouw en goedheid over ons leven. Dank, Heer, dat we dat, zelfs als we het niet ervaren, er wel altijd gewoon is en tot een eeuwigheid. Want zo bent u, Heer. Liefde, het goede van u, Heer. Heer Jezus, u heeft het laten zien dat u het kwade heeft overwonnen in uw leven. Voor ons, alle dank aan u. En dat blijft zo tot een eeuwigheid. Uw overwinning, Heer, is ook onze overwinning. Hier zijn we, om onder leiding van u en uw geest verder te gaan en te zorgen dat het plan van God ook in ons leven, in onze gemeente, in deze wereld geopenbaard zal worden tot lof en eer van u. Dank dat u met ons meegaat, dat u bij ons bent, al de dagen van ons leven. Amen. Marijke, nog een lied, toch?
We zingen nog lied 232.